Welkom bij Geluksvol, de podcast. Mijn naam is André.
Ik ben Chantal.
En heb jij je wel eens afgevraagd, wat doe ik in godsnaam in deze situatie? Hier zou ik niet moeten zijn.
Ja, natuurlijk heb ik dat wel eens.
Ja, oftewel bedriegerssyndroom.
Ja, oftewel koekoeksei.
Ja, dus waar komt het vandaan? Waarom?
Waarom hebben we hier last van? En vooral ook, hoe dealen we hiermee?
Wat kunnen we eraan doen?
Nou, daar gaan we het over hebben.
Veel plezier. Het imposter-syndroom, oftewel bedriegerssyndroom. Klinkt meteen harder eigenlijk.
Ja, het Nederlandse woord is misschien wel mooier.
Ja, mooier of ja, meer in your face zou ik durven zeggen.
Duidelijker.
Duidelijker, ja. Ja. Confronterender.
Ja, imposter. De kloof tussen hoe je gezien wordt, hoe je jezelf ziet en de acties die je doet.
Ja.
En het imposter-syndroom is in 1970... of rond 1970 voor het eerst beschreven. Dus het is al enige tijd dat we weten dat het bestaat. En mensen zeggen ook, het is niet echt een diagnose die je krijgt, maar het is meer een verzameling van persoonlijkheidstrekken.
Ja, het is een fenomeen, inderdaad, voor het eerst beschreven door de psychologen Clance en Imes. En er is dus ook een Clance Imposter Phenomenon Scale, om jezelf te toetsen of om mensen te toetsen in hoeverre zij, ja, tekenen, vertonen van impostersyndroom. En 20 stellingen aan de hand waarvan je dan, nou ja, van 1 tot en met 5, ik ben het helemaal niet mee eens, ik ben het helemaal wel mee eens. En dat 1 tot en met 5 is meteen ook een puntengetal wat je dan bij elkaar optelt. En als je boven of onder een bepaald, bepaalde drempel komt, dan heb je dus hogere, middelhoge kans, vaker, minder vaak of bijna nooit last van impostersyndroom. Dus stiekem al ruim 50 jaar bekend eigenlijk. Ja. Terwijl het voor mijn idee, voordat we ons hierin gingen verdiepen, was het best wel iets van de laatste tijd, of in ieder geval speelt het nu veel meer. Maar dat kan natuurlijk aan mijn leeftijd liggen, of aan mijn blootstelling.
Ja, en ik denk ook dat we nu het heel veel binnenkrijgen door de social media en zo. Dus dat speelt natuurlijk daarin mee.
Dat heel veel successen zien en dat niet bij onszelf zien.
Ja, nou ja, ook dat, ja. En wat we nog even moeten zeggen, wat is het dan? Het is het dat je het gevoel hebt dat je door de mand gaat vallen. En ik vind dat altijd wel een mooie omschrijving. Dus dat jij in de praktijk staat en denkt, maar straks merken ze dat ik dit helemaal niet kan. Ja. Straks ga ik door de mand vallen en dan weten ze, die kan het helemaal niet. Ja. Die gedachte. En ik zeg nu in de praktijk, dit kan echt overal zijn. Dus ook als jij wordt uitgenodigd aan een of andere bestuurstafel en denkt, uh-oh, straks komen ze erachter dat ik hier helemaal niks van weet, of dat ik hier helemaal niet hoor. Mm-hmm. En het gekke is dat mensen altijd denken dat ze de enige zijn die dit hebben. Maar we weten niet hoeveel mensen het hebben, tenminste niet hoeveel mensen hier last van hebben in Nederland of zo. Maar we weten wel dat er heel veel mensen zijn die hier last van hebben. En ook in meer of mindere mate.
Ja, maar als je eigenlijk kijkt, wat is nodig om het idee wel eens te hebben van, oh, misschien doe ik het niet goed genoeg, of misschien zullen mensen wel doorhebben dat ik het toch niet kan, terwijl ik het wel degelijk, ja, nu maar gewoon probeer. Is het enige wat je daarvoor nodig hebt, is reflectievermogen. Dat je eigenlijk kijkt, oh, dit is dus wat ik doe, of denk te doen, of zie wat ik doe, en dit is het resultaat, en daar eigenlijk een oordeel over vellen van, is dit goed of slecht? En dan, zodra je dan eigenlijk ziet van, oh, ik heb het idee dat het niet goed genoeg is, en je reflecteert op je eigen kunnen, dat is alles wat je nodig hebt om eigenlijk al alle bouwstenen van een imposter syndroom te krijgen. Dus eigenlijk heeft iedereen op deze wereld, hoop ik, enige reflectievermogen. Dus iedereen kan het makkelijk hebben. En dat is inderdaad niet geleerd, 100% geleerd aan je werk of wat dan ook. Maar dat kan simpelweg ook zoiets zijn van, ja, ben ik wel een goede vader? Ben ik wel een goede moeder?
Ja, ja. Het zit overal in. En het gekke met die reflectie is dat je krijgt het door reflectie, maar de oplossing zit ook in reflectie.
Ja, ja, daar komen we natuurlijk straks nog op terug. Inderdaad, wat kunnen we hier aan doen? Maar dat is wel, ja, wel meteen wel een interessante, dat zowel gevolg als oorzaak als oplossing in hetzelfde hoekje zit. Ja. Het is maar net een beetje hoe je daarnaar kijkt en wat je ermee doet.
Ja. Ja. En wat twee belangrijke zaken zijn om imposter te krijgen of juist te voorkomen, is zelfvertrouwen en zelfcompassie.
Ja.
En zelfvertrouwen weten we wat het betekent. En zelfcompassie is dat je jezelf hetzelfde beoordeelt als hoe je een ander beoordeelt. Dus dat op het moment, het gekke is ook, je denkt nooit, hey, zou die ander vandaag door de mand gaan vallen? Tenminste, ik denk niet dat iemand dat denkt. Want je denkt gewoon, hij is dierenarts of zij is dierenarts en ik ben dat ook.
Ja, of die maakt hooguit, oh, die heeft een fout gemaakt. Kan gebeuren. Of laat ik even kijken of wat ik kan doen. Of laat ik degene even ondersteunen. Maar dat niet zo keihard afkeurend van, nou, die bakt helemaal geen fluit van. Althans, hoop ik niet. Misschien dat de een of ander dat wel denkt. Maar nee. Ja, en dat is hiervoor voor deze aflevering zijn we ook de literatuur gedoken om te kijken, ja, weet je, hoe vaak komt het nou eigenlijk voor? En nou zijn dierenartsen of paraveterinair natuurlijk niet een hele aantrekkelijke doelgroep om zo heel veel onderzoek naar te doen, om het even zo te formuleren. Maar wat wel heel vaak gedaan is, is dat ze onderzoek hebben gedaan naar humane geneeskunde. Dus arts en opleiding, dan wel nog studerende, dan wel in opleiding tot specialist of gewoon werkende in een ziekenhuis. En daar, daar is wel veel onderzoek naar gedaan. En daar zien ze eigenlijk dat er een hoge prevalentie is van impostersyndroom onder medische studenten of onder medici in het algemeen.
Ja.
Dat heeft verschillende factoren en over verschillende onderzoeken zijn verschillende dingen naar voren gekomen. Zoals de factor dat je nu opeens onder mensen bent die allemaal hetzelfde moeten kunnen of hetzelfde kunnen als jij.
Ja.
Er is een heel streng selectieprocedure. Nou ja, je moet keihard je best doen om daar een beetje mee te komen om af te studeren eigenlijk, of überhaupt daar te mogen studeren. En nu heb je dus alle mensen die dat ervoor over hebben bij elkaar op een hoopje. Dus jouw prestaties die goed genoeg waren om boven de rest uit te stijgen in het verleden, zijn opeens normaal of zelfs verwacht.
Ja, en dat is natuurlijk
niet meer normaal of niet meer buitengewoon.
Nee, en dat kan heel goed zijn als jij in een dorpje het VWO hebt gedaan en dat je daar best wel degene was die uitblonk in de klas en dan ineens op de studie komt en denkt, verrek, ze kunnen het hier allemaal.
Ja, klopt. En dat hoeft dus niet eens ook in hetzelfde schuitje te zijn. Want stel je bent topsporter geweest of in de jeugd heb je een of andere selectie gedaan. Dan kan het net zo goed even doorgaan dat je inderdaad tijdens je opleiding of tijdens je studie of met andere zaken opeens denkt van, oh, ik ben zo gewend om de beste te zijn en hier ben ik niet goed in, dat geeft mij stress. Ben ik, zeg maar, gaan ze mij überhaupt wel leuk vinden en ben ik wel leuk genoeg om in deze vriendengroep te zijn? Even een ander voorbeeld. Ja, dat draagt dus, dat springt dus ook echt over.
Ja.
Wat dat betreft.
Ja. Dus we moeten elkaar daarin niet gek maken eigenlijk.
Nee, klopt. En ik denk dat wel belangrijk is om inderdaad heel erg bij jezelf te blijven. Maar het is nou wel eenmaal aangetoond dat niet alleen maar je eigen mentale gesteldheid of je eigen persoonlijke factoren eraan bijdragen, maar dat omgevingsfactoren en in het onderzoek dan voornamelijk leer- en werkomgevingsfactoren veel meer meewegen dan persoonlijke factoren.
Ja.
Wat ook wel interessant is, want dat geeft ook weer aan hoe belangrijk het is om een gezonde omgeving te creëren of bij te dragen aan een gezonde werk- en leeromgeving.
Ja.
Voor de persoon die erin zit, zeker in de geneeskunde.
Ja, en die gezonde werk- en leeromgeving geldt net zo voor het verkrijgen van een burn-out. Dus dat is even een kleine.
Ja, nou, dat is ook wat ze hebben aangetoond. Dat mensen met een impostersyndroom of met een hoge score in het impostersyndroom, dat zij ook hoge prevalentie hebben. Dat er dus directe link is aangetoond met burn-out cijfers, hoge burn-out cijfers.
Ja.
En andere dingen die daaraan bijdragen om om even de feitjes even af te ronden.
Op te lepelen.
Dat ook gevonden is dat vrouwen met een lage zelfwaarde daar, nou, dat klinkt misschien als een inkop in ieder geval de zelfwaarde, maar dus ook echt dat vrouwen aan zich een hoge prevalentie tonen in het onderzoek. De sfeer, die hadden we al besproken. En dat inderdaad de sociale steun en positieve bekrachtiging, validatie van wat je allemaal doet en wat je allemaal kunt, dat echt daadwerkelijk protectief werkt. Dus dat echt gaat bijdragen aan het afnemen van de.
Ja, dus dan is onze vorige aflevering van de podcast over complimenten natuurlijk een hele belangrijke ter voorkoming van imposter.
Ja, vooral het aannemen van de complimenten en niet het wegwuiven ervan, want dan ben je natuurlijk weer de successen niet aan het aannemen. En eentje wat ontzettend belangrijk is en mij in ieder geval wel tot denken aanzetten, is dat ze ook hebben aangetoond dat 30-50% soms wel hogere scores van burn-out syndroom toonde. Dus dat vind ik aan zich al helemaal al heel veel. Maar dat die populatie ook hele ervaren artsen inhield of meenam. En dat de prevalentie niet afnam met meer ervaring. En dat vind ik denk ik wel een belangrijke boodschap, is als jij zelf merkt dat je daar last van hebt en je zit nou misschien aan het eindstadium van een studie of beginstadium van je werk of je bent net gaan ondernemen en je vindt het, nou ja, je hebt last van impostersyndroom.
En je denkt, dit komt gaat
je zit,
over.
Je met... zit aan het begin van een verandering, laten we even het algemeen houden. En je denkt, oh, dat gaat inderdaad wel over. Dat gaat dus niet over.
Nee.
Dat ervaring en doorgaan ermee en ervaring opdoen daarmee is dus geen hulp om er vanaf te komen.
Nee. En heel even terug naar die 30-50%.
Mm-hmm.
Want wat is er met die 30-50%?
Dat er in die populatie van medische zorgprofessionals, dat 30-50% van die populatiegroep uit dat onderzoek hoge scoren had van impostersyndroom.
Oké, nee, want je zei net burn-out. Dus ik dacht even checken of je nou bedoelt dat ze burn-out hebben als gevolg van imposter of dat het om imposter gaat. Maar
nee,
het gaat
echt
om
impostersyndroom.
Ja.
Ja, klopt. Dus alsjeblieft, als je daarmee zit en je merkt dat het echt een negatieve invloed heeft op je leven of je echt tegenhoudt en tegen zit, ga ermee aan de slag. Want tijd zal deze wond helaas niet helen. Zo blijkt in ieder geval uit onderzoek.
Nee, dat is een hele goeie om je te bedenken. En een voorbeeld van zo'n imposter gedachte is bijvoorbeeld met het maken van deze podcast. Dat je dan wel kan denken, en daar hebben André en ik het ook wel samen over gehad, van zijn wij nou degene die dit moeten doen? Dus dat je dan toch een beetje dat door de mandvalachtige in gedachten hebt van ja, moeten wij dit doen? Zijn wij de juiste persoon om dit te doen? Terwijl uiteindelijk de reacties die je krijgt zijn... we krijgen heel veel positieve reacties en ook wel eens feedback, maar nooit van waarom doen jullie dit? Weet je wel, wat jullie zijn hier niet goed genoeg voor. Of, zo,
dat of wat een onzin of zo. Ja. Dat krijg je gewoon niet.
Nee, en dat is natuurlijk ook niet zo gek dat je dat niet krijgt. Want hoe vaak het omgekeerde van het imposter, als je het vanuit een ander bekijkt, is dat helemaal niet. Je denkt nooit... Oh, als je naar de tandarts of de arts of de weet ik veel gaat van... Oh, die gaat hier even door de mand vallen.
Ja, ja. klopt. Ja, dat is inderdaad zelfcompassie op ten top eigenlijk. Dat je inderdaad zegt van, nou, zou ik deze gedachten zo gauw bij iemand anders hebben? Nou, nee, hoe vaak denken we überhaupt aan andere mensen en aan hun potentiële falen? Dat is ook een spreuk of een quote of spreuk die ik wel eens vaker langs heb zien komen. Is dat je rust zult ervaren als je... merkt en als je beseft hoe weinig mensen eigenlijk aan jou denken.
Ja.
Of over jou denken.
Ja.
Dan heb je pas rust en dan merk je, oh, het boeit eigenlijk helemaal niet zoveel wat ik allemaal doe. Als ik het maar doe en het gewoon op mijn beste ervoor geef, zeg maar. Beste beentje voorzet. Ja.
En het is natuurlijk ook zo. En daarnaast is het zo, als je een fout maakt, betekent dat ook niks voor de professional wie je bent. Zeg maar, een fout is, je mag een fout maken. Iedereen maakt fouten.
Ja, fout dus, is een fout.
Ja.
Ja.
En dat betekent niks voor jou als professional.
Ja, ja. Nou ja, en dat wordt moeilijk gemaakt door verschillende persoonlijke eigenschappen of trekjes die men ontwikkelt gedurende het leven. Want groepen die bijzonder vatbaar zijn voor het impostersyndroom zijn bijvoorbeeld high achievers, die eigenlijk altijd alles hoge cijfers hebben gehaald of alles waar ze zich toe zetten dat het ook altijd goed is gegaan in het verleden. En in een omgeving dus kunnen komen waar er veel uitdagingen zijn. En daardoor dreigen door de mand te vallen. Of het gevoel hebben van, oh, elke stap die ik zet, kan ik door de mand vallen. Dus dat is eentje die wel vaak gezien wordt als mensen die daar gevoelig voor zijn. Anderen zijn ook de natural geniuses, wie eigenlijk alles makkelijk vanaf ging. En nu opeens voor het eerst het moeilijk hebben.
Ja.
Dat ze eigenlijk denken, nou oké, en nu? En nu ga ik door de mand vallen. Nu moet ik ook gaan leren. Maar ik was eigenlijk gewend om alles gewoon te kunnen.
Ja.
Dat werkt ook dan tegen. Nou, de expert die opeens in een gebied komt waar die nou eenmaal niet alles vanaf weet. Ja, dan voel je ook opeens in die zin minder waardig. En dat zijn dus allemaal dingen die bijdragen aan een negatiever zelfbeeld.
Ja, het is echt het zelfbeeld. Hè?
Vergeleken met hoe andere mensen ons zien. En die ook niet dus in relatie staan tot wat we daadwerkelijk kunnen.
Ja.
Dat is natuurlijk gewoon echt het bizarre. Dat niet alleen maar hoe anderen ons zien verschilt van hoe wij onszelf zien. Maar wij zien onszelf helemaal niet realistisch als we objectief zouden kijken naar onze successen. En wat we daadwerkelijk ter tafel brengen. Dat zien we gewoon niet.
Nee, en daar, nou ja, dat is natuurlijk deel van de oplossing ook. Daar wel bij stilstaan.
Ja, Ja, want als we kijken naar wat, hoe kun je dat nou aanpakken?
Ja, mag ik nog één kleine kanttekening plaatsen? Want er is nog, het is ook wel eens grappig als je het hier met coaches over hebt of met mensen over hebt, dat mensen wel zeggen van ja, uiteindelijk, ik ging gewoon naar het VWO en ik heb mijn VWO gedaan en ik heb mijn vervolgstudie gedaan en er is niks ernstig gebeurd in mijn ouders zijn nog bij elkaar, zeg maar, die eigenlijk zeggen van ja, er is niks heel erg groots in mijn leven geweest wat mij tegengewerkt heeft. En dan heb ik soms het gevoel dat mensen mij dingen dan gaan aanpraten, want dan zal ik wel zo zijn. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dus als je denkt van joh, en je luistert naar deze aflevering en je denkt ja, ik heb heus wel zo'n gedachte, maar ik heb er verder niet zoveel, dat mag ook. Dus ja. Het is, we willen niet iedereen iets aanpraten of zo, want het is, dat is ook niet de bedoeling.
Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, dat en als je echt twijfelt, doe gewoon die Clance Imposter Phenomenon skill toets bij jezelf. En ja. Als je dan heel laag scoort, dan ben je inderdaad gewoon niet vatbaar voor imposter syndroom. Nou. Nee, heel mooi meegenomen, zou ik zeggen. Fijn. Nou, wees er blij mee. Ja. Ja, zeker. Nee, dat is een goede toevoeging. En we gaan ook straks ook even kijken wat jij dan misschien, dus degene waar we het net over hadden, maar ook wij allemaal ook kunnen bijdragen aan anderen die daarmee dealen. Maar daar komen we zo nog op. Want laten we eerst even kijken naar wat je dus eraan zou kunnen doen. Wat heeft zich bewezen om het postsyndroom de kop in te drukken?
Ja, en wat ik als eerste altijd goed vindt, is om even je gedachten te triggeren van, is deze gedachte waar? Val ik echt door de mand? Of ben ik door de mand aan het vallen? Of dat. En dat je vervolgens kan denken van, en wat heeft de omgeving nu nodig? Dus ook als je daar staat in de praktijk en je denkt, oh, ik ben door de mand aan het vallen, die mensen komen er zo achter dat ik dit helemaal niet kan. Dat je even denkt, is dit waar? En dan kun je altijd zeggen, is dit 100% waar? En dan zeg je, nee, dit is niet 100% waar. Oké, maar wat kan ik nu voor deze mensen betekenen? Wat is hier nu nodig? En dan kun je even zonder dat die gedachte jou plaagt, zeg maar. Want uiteindelijk is het zo dat die mensen willen dat je dat dier onderzoekt of desnoods de eerste hulp verleent en dan wel verder kijkt.
Ja, en dat kan dus ook niet alleen maar naar externen toe, maar ook binnen het team zijn.
Ja.
Dus stel je voor, je bent de paravet of je bent een nieuwe dierenarts. En ja, je weet nu eenmaal niet, een collega vraagt je van, oh, wil je dat doen? En je weet niet hoe, of je weet niet waar het ligt. Dan kun je inderdaad verstarren en zeggen ja, en dan maar niet weten wat je daarmee doet.
Nee.
Of je bedenkt inderdaad van, oh, weet je, dat je die gedachtes van, sta ik hier zogenaamd aan het werk te zijn, maar ik weet helemaal niet hoe ik kan helpen. Dat je dan stopt en zegt, oké, inderdaad, wat is hetgene wat nu nodig is?
Ja.
Nou, helderheid, dat wat wil die? Die wil geholpen worden. En hoe kan ik hem helpen? Ja. Is als ik pas weet wat hij bedoelt. Dus ik stel de vraag, waar ligt het? Of wat is dat? Ja. Of
en wat heb je nu nodig? Wat kan ik voor je doen?
Ja. Precies. Dus dat in het Engels heet dat thought stopping. En dat is iets wat we ook vaak hebben aangehaald. Dat je eigenlijk de emoties, dat gevoel eigenlijk gewoon stopt en zegt, nu even rationeel over nadenken.
Ja.
En dan gaat het ook niet verder met je aan de haal, maar ga je echt back to the basics, naar de feiten toe.
Ja.
En dan kun je vanuit de feiten weer doorgaan in plaats van uit de emoties handelen en eigenlijk creatief handelen uit emoties.
Ja.
Ja.
En wat ik in de coaching heel vaak wel zeg, is dat mensen, dat als je dat soort gedachten hebt, dat je ze moet opschrijven en dat je uiteindelijk die gedachten moet ombuigen. En het feit, als je je gedachten namelijk opschrijft, dan kop je het los van de emotie, want het wordt platte tekst, als het ware.
Mm-hmm.
En dat je dan daarna, want vaak heb je daar gedurende het werk geen tijd voor, maar dat je even aan het eind van de werkdag bekijkt van, wat heb ik nou opgeschreven en hoe buig ik het om? Dus dat je er een positieve draai aan geeft.
Mm. En hoe zou je dat dan ombuigen?
Nou, dat je zegt van, dat je daarvan maakt van, ik ben dierenarts, ik weet wat ik moet doen. Of ik, en in het geval, kijk, dat je iets nog niet kan als je het voor de eerste keer doet, is niet zo gek natuurlijk. En dan mag je ook, dat mag. Maar dat je dan zegt van, ik ben dierenarts, ik weet wat ik moet doen, ik ken de theorie en dit is de praktijk die eruit volgt. Of,
ja.
Maar
dat, of dat je, ik zeg, nou weet je, dit is ook gewoon leermoment voor mij. Wat ik heb gedaan is de collega erbij gehaald die wel weet hoe het moet. En voor mij een goed leermoment om te denken van, oh, dit kan ook op deze manier. Nog nooit gezien, nog nooit geleerd. Nou, nu weet ik het.
Ja.
Ook zo positief omgedraaid.
Ja. Maar het gaat dus echt om dat je opschrijft van, oh ja, ik kan het wel.
Ja, en ik denk dat dat ook eigenlijk een best wel vergelijkbaar is met een iets anders wat werkt. Namelijk ook een evaluatie van je successen en van je prestaties en van je acties. Dus dat je daadwerkelijk gaat opschrijven inderdaad of objectief gaat zeggen, dit is wat ik allemaal wel heb gedaan, dit is wat ik wel heb kunnen doen. En dit zijn alle, toen ik merkte dat het niet meer ging of in bepaalde situaties, dit is alles wat ik dus wel heb gedaan om maar gewoon iets te gaan doen. Om maar een oplossing te gaan zoeken. En daar heb ik dus mijn skills voor gebruikt. Daar heb ik mijn kennis die ik wel had voor gebruikt. Ja. Dus dan ga je in plaats van kijken naar de skills die ontbraken of de kennis die ontbrak, heb je gekeken naar hetgene wat je wel kunt. En daaruit volgend heb je dan weer actie ondernomen.
Ja.
Dus dat objectiveren. En als je een mentor of een begeleider hebt, of een tutor hebt, of collega's hebt die je daarbij kunnen helpen, dat is ook aangetoond dat dat heel erg helpt. Omdat de mensen van buitenaf nou eenmaal veel objectiever naar je kijken en niet met jouw emoties en gevoelens belast zijn, vergeleken met onszelf.
Ja, moet je ze wel geloven?
Nogmaals, neem complimenten aan als ze zeggen dat ze complimenten geven. Zeker. Ja. Iets anders wat blijkt te helpen tegen het impostorsyndroom. En dat is eigenlijk een aanpak als je dingen maar alsmaar gaat uitstellen of alsmaar beter wil gaan uitzoeken. Dus eigenlijk tekenen van perfectionisme vertoont, omdat je denkt, ja, maar ik weet het nog niet goed genoeg. Ik moet het nog verder uitzoeken. Of het is nog niet goed genoeg, want ja, wie ben ik om dit nou nu goed te kunnen, ik kan het nog helemaal niet, is to ship it. En dat komt uit de businesswereld. Ja. Dat het gewoon als het 80% af is, dat je het gewoon lanceert, dat je het gewoon doet.
Ja, en dan wel zie je het gaat. Schipstroom.
Ja, en gewoon kijkt hoe ver het gaat. Ja, weet je, eindeloos mijmeren, dat helpt gewoon niet.
Nee.
Ja.
Nee, en wat betreft trouwens die positieve dingen opschrijven, ik denk dat het helemaal als je net begonnen bent in de praktijk of in een baan, en ook als je net een nieuwe baan hebt, want heel vaak is imposter ook iets wat opspeelt als mensen van baan wisselen. Dus dat je dan denkt, oh nee, ze hebben me aangenomen, maar moet je kijken, nu gaat het mis. Dat je elke dag, aan het eind van de dag, eventjes 3 dingen opschrijft waar je trots op bent of waar je dankbaar voor bent. En dat je dat echt, ja, sommige mensen doen het dagelijks en dat is best wel heel positief. Ja. Ook, en mocht je een gezin hebben, dan zou ik zeggen, doe het met z'n allen. Want geef je kinderen dit vooral ook mee. Ja. Dat je echt even kan bedenken van, hey, wat ging nou goed vandaag? Waar ben ik blij mee? Waar ben ik trots op?
Ja, en dat klinkt misschien een beetje gek of zo. Dat je jezelf dan eigenlijk een schouderklopje geeft elke dag of regelmatig. Maar uiteindelijk hangt dat natuurlijk ook samen met iets wat wij in de eerste paar afleveringen besproken hebben. De kracht van je eigen gedachten. Als jij het opschrijft en vaker zegt of bespreekt met mensen en daarbij stilstaat wat daadwerkelijk goed ging, dan wordt dat een groter gedeelte van je leven en van je dag.
Ja.
Dan maak je dat belangrijker dan alles wat misging. Of je geeft in ieder geval een podium. En als je dat daarbij stilstaat, dan wordt dat dus echt in die zin, of echter, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is ook gebeurd die dag. Ja. En je kiest ervoor om daar nadruk op te leggen in plaats van op de negatieve gedachtes. Ja. Dus je kracht van gedachten komt hier absoluut bij kijken. En ja, hoe mooi is het inderdaad? Ja, dat vind ik wel een mooie opmerking. Neem je kinderen daar gewoon een keer mee. Van, nou ja, wat heb je geleerd op school? Nou, weet je, welke fout, en misschien ook aan de hand van fouten, nou, wat heb je geleerd voor de volgende keer?
En het is echt goed voor je zelfbeeld en je zelfvertrouwen. Dat je zelf kan bepalen, dit is goed gegaan. En dat je niet externe invloed nodig hebt om dat te kunnen besluiten. Maar dat je zelf leert, ik ben het hiermee eens. Dit is goed gegaan.
Ja, precies. Want als je afhankelijk bent van extern, komt natuurlijk ook nog de factor bij kijken. Als je dat niet aanneemt van wat extern zegt, als het positief is, ja, dan komt het al helemaal niet aan. En ja, dan heb je dus al helemaal geen bron van bevestiging meer.
Ja, en dan is het ook weer dat je vroeger werd er geklapt als je voor het eerst je schoenen had geveterd. En dat verdwijnt een keer, dat mensen maar blijven klappen.
Ja, grappig. Hoe kunnen we mensen nou helpen, hierbij helpen? Zeg maar nu als externe, iemand die hiermee worstelt, wat zorgt ervoor om daar dat impostorsyndroom te verhelpen bij anderen?
Nou, sowieso complimentjes. En complimentjes echt op wat iemand doet. Dus daar hebben we het vorige keer natuurlijk echt over gehad. Maar wat gebeurt er? Wat heb je gezien? Waarom mag iemand trots zijn op wat hij gedaan heeft?
Mm-hmm.
Dat is een hele belangrijke.
Ik denk dat ook het stukje openheid over het syndroom heel belangrijk is. Ja. Dus dat je echt bespreekbaar maakt, je bent niet de enige. Sterker nog, het overgrote merendeel. Dat is mijn onderbuikgevoel. Nogmaals, we hebben hier dus geen statistieken over gevonden. Maar ik zeg eigenlijk, ik denk echt dat bijna iedereen op een gegeven moment in zijn of haar leven ooit hiermee te maken heeft gehad. Dat hij echt dacht, wat doe ik hier? Ik ben hier helemaal niet goed genoeg voor om hier te staan. Dus daar openheid over geven, dat je er zelf mee zit. Dat is een hele belangrijke, want daardoor maak je de drempel veel lager om het erover te hebben. En wordt ook de weg naar het verhelpen daarvan opengebroken.
Ja, en uiteindelijk is natuurlijk een deel van het succes wat wij met de podcast proberen te bereiken ook dat mensen gaan praten over dit soort dingen. Ja.
Ja, dus ook praten met elkaar inderdaad.
Ja,
ja zeker.
En successen vieren. Daar ben ik sowieso heel erg fan van. Maar dat we echt veel meer moeten kijken naar wat hebben we nou goed gedaan, wat ging. Maar we doen altijd, als het helemaal gelukt is, dan doen we het af van ja, het is geweest en klaar.
Ja, oh, het was een gelukje of zo.
Ja. Ja.
Dat zijn ook trouwens een paar mensen die dat is ook beschreven. Dat mensen die inderdaad zeggen van, oh ja, dit succes is gewoon een geluk en toeval te wijten. Dat zijn ook de mensen die gevoeliger zijn voor impostersyndroom. Of dat zeggen juist uit impostersyndroom.
Ja.
Dus eigenlijk, jij zegt gewoon bubbels altijd in huis hebben voor.
Altijd bubbels in huis, ja.
Oké. Okay.
Ik ben er zelf vooral na mijn opleiding mee begonnen, na de studie. Dat ik echt bij elk gepubliceerd artikel bubbels, altijd bubbels.
Ja.
En voor mij is bubbels een goede beloning. Maar doe iets wat bij je past, of precies. Chocola of...
Of een uitje of zo.
Ja, en het hoeft natuurlijk niet in eten of drinken te zitten, maar... Ik vind wel echt, ik denk wel echt, doe dat nou. En voor sommige mensen kan het ook zijn dat je iets leuks mag kopen of zo.
Jezelf belonen.
Ja,
echt
belonen.
Letterlijk jezelf belonen. Ja. Ja. En dat beloning draagt bij aan waardering natuurlijk. Dus jezelf.
Ja, en daarmee zelfwaardering.
Precies, ja. Ja. Nou, ik denk dat growth en fixed mindset zijn natuurlijk vaak de revue gepasseerd. Hoe kan dat in die zin bijdragen aan het verhelpen hiervan? Dus in groepsverband of in een werkverband of leeromgevingsverband... dat je ook fouten of leermomenten of juist ook obstakels met z'n allen benoemt als kans om ervan te leren. En dat is denk ik heel erg belangrijk om daarom juist om het met andere mensen erover te hebben, dat je inderdaad een werksfeer creëert en beginnend bij jezelf, dat fouten oké zijn om te maken en dat je met z'n allen ervan kunt leren, in ieder geval diegene die ze heeft gemaakt, maar dat je het ook bespreekbaar maakt van, hey, wat zijn blunders die ik heb begaan afgelopen week? Dat je het normaal maakt, dus dan maak je het bespreekbaar. Dat je ook zegt, nou weet je, daar voelde ik me ook tamelijk rot over, ook al heb ik nu al 30 jaar ervaring, dat je dat ook gewoon deelt met de jongere garde. Dat je ook deelt, ja, daar voel ik me ook een beetje lullig over, een beetje sukkeltje, maar goed, fout is gemaakt en wat kun je daarvan leren?
Ja.
En dat dan draag je dus ook bij aan een growth mindset in die omgeving waar je zit. En daar is natuurlijk gewoon iedereen ook voor verantwoordelijk. Dus begin ook lekker bij jezelf.
En dan heb je een soort bewijs van groei.
Ja.
Want daarmee laat je natuurlijk zien van dat was toen en nu ben ik.
Ja.
Ik
sta ervoor open en ik durf er gewoon nog een keer naar te kijken en daar een gezonde conclusie uit te trekken in plaats van een ongezonde conclusie.
Ja.
Ja. En eigenlijk dat het laatste wat ik zou willen meegeven is als je merkt dat mensen, jij zelf, maar ook of andere mensen in je omgeving zichzelf vergelijken met anderen, dat je daar meteen ook daar een stop in roept eigenlijk van ho, waar komt dit vandaan? Ik ben me nu aan het vergelijken met iemand die een totaal ander leven heeft als ik. Andere achtergrond, andere expertise, veel meer ervaringen heeft. Of andere praktijken bezit of wat het dan ook is. En dat stoppen en zeggen, ja maar dat is niet mijn leven. Vergelijking met anderen heeft helemaal geen zin. Ik kan alleen maar kijken, wat kan ik zelf doen? Waar kan ik mezelf mee vergelijken met mezelf?
Ja, stop met vergelijken. En vergelijk jezelf alleen met hoe je het jaar ervoor het deed.
Ja.
Dat is echt het allerbelangrijkste. En zelfs dan is het ook, want als je natuurlijk veranderd bent van baan, of je bent veranderd van, weet ik veel, van huis, of van, er kunnen zoveel dingen van invloed zijn op hoe je iets doet, dat het altijd maar de vraag is waar je jezelf mee moet vergelijken.
Ja, zeker. Ik denk dat we eigenlijk nu naar de boekentip moeten gaan.
Naar de boekentip, ja. En het boek wat wij vandaag bedacht hebben als boekentip is Als ik maar niet door de mand val.
Ja, hoe toepasselijk kun je het hebben.
En dat boek is geschreven door psycholoog Dr. Sandy Mann. En het is een zelfhulpboek, zoals ze dat dan zo mooi zeggen, met informatie over omgaan met het impostersyndroom. eigenlijk zal het, of gaat het de dingen die we nu benoemd hebben, heel veel nog meer duidelijk maken. En het leuke is wel dat zij zegt dat 70% van ons er wel eens last van heeft. Dus over hoeveel mensen, dus zij zegt 70%. En het is een mix van informatie, zelfevaluatietests, nuttige tips en copingstrategieën om je te begrijpen hoe het impostersyndroom werkt en wat je eraan kunt doen. En dit boek bouwt op meer zelfvertrouwen. Of dat nu op werkgebied is, thuis of elders.
Ja, mooi. Ja. Want eigenlijk, samenvattend, gaat het boek dus over alles wat wij hier besproken hebben. Dus dat is eigenlijk dan de definitie. Is hè, dat je echt een kloof hebt tussen hoe jij gezien wordt, hoe je jezelf ziet en wat je daadwerkelijk eigenlijk aan acties en aan resultaten doet en boekt. Ja, dat het eigenlijk dat het geen nieuw fenomeen is.
Nee.
Het bestaat al heel lang. Literatuur suggereert inderdaad dat het bij hoge opgeleiden wat vaker voorkomt, omdat je in een situatie verkeert van hoge druk, hoge frequentie aan nieuwe uitdagingen ook. En nou eenmaal onder heel veel hardwerkenden. Die zit eigenlijk gewoon in een groep van hardwerkenden. Dus dat helpt ook niet per se mee.
Nee, en hoe minder zelfcompassie en zelfvertrouwen je hebt, en hoe lager je zelfbeeld, hoe meer last je ervan hebt. Ja. En dat zijn natuurlijk ook de drie dingen waar je aan moet werken, als je er vanaf wil.
Ja, precies. Besef je dat het dus niet vanzelf weggaat.
Nee.
Dus met ervaring in het werkgebied gaat het niet vanzelf weg. Dus ga er ook mee aan de gang. En hoe doe je dat? Dat is namelijk door inderdaad te concretiseren. Dus eigenlijk weg van je gevoelens te gaan. Dus thought stopping te gaan praktiseren. Weg van je gevoel naar daadwerkelijk de feiten. Is dit 100% waar? Nee. Oké, wat kan ik dus nu gaan doen?
Ja.
En wat kan ik hiervan leren?
Wat heeft mijn omgeving nodig?
Ja, precies. En hoe kun je dan dus ombuigen? En haal er ook zeker de hulp van anderen bij. En zorg dus ook dat jij de hulp bent voor anderen. Want de werk- en leeromgeving zorgt dus in grote mate, of draagt in grote mate aan de prevalentie hiervan bij.
Ja, en maak het bespreekbaar.
Zeker.
En uiteindelijk dus, voor als je het bij je collega's wil voorkomen, complimentjes, complimentjes, complimentjes. En successen vieren.
En openheid, ja.
Ja, ja. En dan zijn we een heel eind.
Zeker. Mooi. Ja. Nou, dan kunnen we afronden, denk ik.
Ja, en afronden is naar de volgende aflevering. Maar wat ook wel even goed is om te zeggen, is dat we dit jaar 22 afleveringen gaan maken. Mm-hmm. En dit is aflevering 19, ja. Moet ik zeggen, niet 9. Dus dat betekent dat er nog 3 afleveringen zullen volgen.
Mm-hmm.
En voor volgend jaar zijn we bezig met bedenken hoe we dit voort gaan zetten. Maar dan willen we sprekers uitnodigen.
Ja.
Dus mocht je sprekers weten die iets kunnen zeggen over werkplezier, werkgeluk, et cetera, dan houden wij ons zeker aanbevolen.
Ja, misschien komen er mensen uit voort waar we niet aan hebben gedacht. Toe.
Dat zou mooi zijn. En we gaan van het koekoeksei naar meneer de Uil. Want de volgende keer gaan we het hebben over luisteren.
Ja, dus hij leest ik voor, maar dan moet je ook luisteren. Dus hoe luister je nou goed naar het gesprek, naar wat iemand zegt?
Ja.
Leuk.
Tot dan.
Nou, tot dan.